Geen schriftelijke vraag hier ingediend. Trouwens, we kennen elkaar nou zo goed, dat hebben we ook niet meer nodig. Hè? Dus wie mag ik het eerst het woord geven?
Je staat in Johannes 14, zegt de Heer Jezus, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. En ik ga heen om u plaats te bereiden. En als ik terugkom, zal ik u tot mij nemen. Dat wordt door veel gelovigen uitgelegd als dat er plaats wordt bereid in de hemel. Terwijl ik eigenlijk meen dat het hier over de tempel gaat. Maar hoe moet je dat dan profetisch uitleggen? Gezien de toekomst van Israël. Ik ga heen om uw plaats te bereiden en als ik terugkom, zal ik tot mij nemen. En is als aardse toekomst.
Ja. De vraag gaat over Johannes 14, vers 1 tot 3. Maar de Heer Jezus spreekt over het plaatsbereiden in het huis van zijn vader met zijn vele woningen. Dat heeft met de toekomst van Israël niet direct iets te maken. Maar het heeft toch verband. Alles heeft met alles verband. Ik had vandaag een lange discussie met iemand die zei de doop was in de plaats van de besnijdenis gekomen. Nee, stond in verband met het verbond. Toen zei, kunt u mij één tekst vertellen waar dat dan uit blijkt? Er kwam elke keer hele lange redeneringen. Ik zeg, hoop met lange redeneringen. Ik wil gewoon weten waar staat in de Bijbel dat de doop iets te maken heeft met het verbond. Nou, dat kon hij natuurlijk niet. En dat is hier ook zo. Maar ik zei wel, het eind zei ik om hem te troosten. Ik zei, alles hangt met alles samen. Dus op een of andere manier hangt die doop ook wel in het verbond samen. Maar die link, zoals hij die wilde. En dat is hier ook zo. Dit heeft met de toekomst van Israël niet te maken. En toch is er een verband. Want die uitdrukking huis van de vader komt twee keer voor in het Johannes-evangelie. In het Grieks is niet helemaal hetzelfde, maar bijna. In hoofdstuk 2, daar heeft de Heer Jezus over de tempel, de aardse tempel. En dan zegt hij, jullie hebben van het huis van mijn vader een roversol gemaakt. Maar in Johannes 14 helpt ons dat, dat heb je terecht gezegd, helpt ons dat om te begrijpen dat hij het daar ook over een tempel heeft. Maar dat is een hemelse tempel. Er is een aards Jeruzalem en een hemels Jeruzalem. Er is een aards Sion, er is ook een geestelijk figuurlijk, zeg maar, hemels Sion. En daar kun je nog een hele tijd mee doorgaan. En dat geldt ook hier voor die hemelse tempel. Het nieuwe Jeruzalem, dat heeft zelfs geen tempel, want God zelf is dat tempel, zegt de Openbaring 21. Maar als je de tempelbeschrijving leest in Ezechiël, maar ook al bij Salomo, dan zie je dat eigenlijke heiligdom omgeven is door heel veel gebouwen. Daar wonen die priesters, die hebben er allemaal hun eigen kamertje. Ik moet weer denken aan een preek uit mijn jeugd, want die broeder die vertelde dat allemaal verwees naar Johannes 14, wat jij ook zo aangaf. Maar hij zei erbij, er zijn geen gangen daar in die tempelvertrek. Dus om bij je eigen kamer te komen, moet je door al die andere kamers heen. Dat vond ik een schokkende mededeling, want ik zou nooit in zo'n flat willen wonen waar je eerst door al die andere flats heen moet voordat je bij je eigen komt. Maar hij zegt, dat zal zo'n gemeenschap zijn, dat is zo'n eenheid, dat ze allemaal wel een eigen plekje hebben, maar ook geen echte privacy. Ze zijn één, verbonden met elkaar als dienaren van de Heere God. Maar dat geldt in de aardse tempel, Ezechiël, ook in de hemelse tempel. Er is hemelse lofprijzing en aanbidding. En dat geldt voor die verheerlijkte hemelse heiligen waar we het over gehad hebben. Als de Heer Jezus komt, dan brengt hij hun hemelse vertrekken en wijst ze allemaal hun eigen plekje aan. Maar dat geldt ook voor die sterfelijke Israëlieten die in het Messiaanse Rijk hier op aarde, voor zover ze priester zijn, mogen dienst doen in het eigen heiligdom. In een letterlijke vertrekken zullen verkeren en letterlijke offers zullen brengen, letterlijke dienst. Het grote probleem is dat we denken, toen het ene kwam, dat het andere toen niet meer nodig was of niet meer bestond. Maar het zijn twee dingen, het zijn twee spiegelbeeldige werelden als het ware. Zoals er een hemelse tempel is, dat vind je ook in het boek Openbaring, meermalen wordt over die hemelse tempel geschreven. Zo is er een aardse tempel, een hemelse stad en een aardse stad, et cetera. Een hemelse troon, een aardse troon. Een hemelsland en een aardsland. Van Abraham lezen we al met de aardsvaders, die wisten al dat ze dat in dat land geen bezit zouden krijgen, maar ze keken uit naar een hemelsvaderland. Et cetera, et cetera. Ja, dat weet ik ook niet precies, ik ben er ook nog niet geweest. Maar het betekent dat als wij in de hemel zijn, dat wij daar zijn als priesters om priesterdienst uit te oefenen, geestelijke offeranden van lof, dank en aanbidding, 1 Petrus 2 vers 5, dat is alles figuurlijke taal. Maar het gaat erom dat we niet in de hemel zijn alleen maar om daar te luieren. We zullen dienst vervullen, eeuwige dienst als priesters, priesterlijke dienst in het heiligdom, in het hemelse heiligdom. En dat is de dienst van het brengen van offers, offers van lof, dank en aanbidding. Maar zullen we verder niet meer over Johannes 14 hebben, want dat is toch juist weer die hemelse sfeer. En vandaag hebben we het over de aardse sfeer, als je het goed vindt. Hij topt nog even verder, maar anders dan komen we er straks nog even op terug. Wie is de volgende die wat, broeder Kees?
Toen u had over de koning, toen refereerde u aan de zoon des mens. Die verheven zoon des mens. Die, zoals blijkt, juist door de vernedering heen tot zijn heerlijkheid. En dan zou je zeggen, dan komt hij tot zijn volk. En van die boodschap dat het nou door de vernedering heen ging, hebben ze niet veel begrepen.
Ja.
Een beetje een rare vraag, maar is het nou niet duidelijk gemaakt in het Oude Testament? De Heer Jezus zei van wel. Of waren ze nou zo hard leerd?
Ja.
Terwijl het toch iets is van een geheim tussen de koning en zijn volk.
Klopt. Heel goed. De vraag is, toen de Heer Jezus tot zijn eigen volk kwam, ik zeg het even met mijn woorden, hoe kwam het dat ze hem niet herkenden? Ze hadden alle kenmerken van het Oude Testament. Ik heb pas die vraag ook ergens gehad, maar die heb ik opgenomen, dat komt nog op het internet uitgezonden worden. Maar het is dezelfde vraag, hoe kan dat nou toch? Hij voldeed aan al die kenmerken in het Oude Testament. Hij vervulde 300 schriftplaatsen, hebben sommigen uitgerekend. Ik denk dat een van de allerbelangrijkste redenen was dat hij door de ballon van hun godsdienstigheid heen prikte. Hij liet ze zien dat ze de Tora vervalst hadden. Ze hadden dingen aan toegevoegd, ze hadden dingen weggelaten. Hij bedreigde hun positie. Hij tastte ook de uitverkorenheid van Israël aan door te zeggen dat er ook de Israëliet wedergeboren moest worden en anders komt het er net zo min niet. En als het afhangt van wedergeboorte bekering, dan geldt het net zo goed voor de heidenen, die kunnen op de grond van dezelfde. Dus hij tastte hun eigen positie aan als religieuze bovenklasse. Hij tastte de positie van Israël aan, althans in hun ogen, zo beleefden ze dat. Dus er gebeurde met iets wat eigenlijk heel vaak gebeurt als mensen met goede argumenten de ballon van een religieus systeem doorprikken. Dat levert haat op. Want je tast hen aan in hun positie en hun eer dat ze onder de mensen hadden. Neem alleen al een woord aan het eind van Matthäus 7, aan het eind van de bergreden. De mensen luisterden met vreugde. Ze waren dol op de woorden van Jezus. Waarom? Want hij leerde hun met gezag anders dan die schriftgeleerden. Jaloezie was een ontzettend belangrijk punt. Maar ook toen ze zichzelf eenmaal konden wijsmaken dat hij de Torah ongehoorzaam was. Terwijl het enige wat hij ongehoorzaam was, dat waren hun toevoegingen en verbasteringen en weglatingen. Ja, toen had hij bijna van het begin af aan al verbruikt. Daar kwam ook nog bij dat als hij zich als rabbi had gepresenteerd, zoals ook heel veel mensen hem rabbi noemden, dan was het nog wel gegaan. Maar we lezen een paar keer het Johannes Evangelie, hij stelde zich voor als de zoon van God. Zo bevatten ze dat op, hij maakte zich aan God gelijk. Hij kwam niet als een gewone rabbi, had hij dat nog maar gedaan. Er waren zoveel rabbis met zoveel meningen, ze hadden allemaal hun eigen scholen. Maar hier kwam er een die zei, nee, voor Abraham was, ben ik er al geweest. Ja, dat ging natuurlijk alles in. En uiteindelijk zie je ook bij Caiaphas, dat als Caiaphas hem volkomen onwettige wijze hem dwingt onder eedzwering. Zeg wie je bent. Zijt gij de Christus, de Messias, de Zoon van de levende God? Dan zegt hij, je bent het. En dat niet alleen. Je zult mij zien zitten aan de rechterhand van God. Dat was de tweede godslastering. En zien komen met de wolken des hemels. Ik ben dus ook nog de zoon van mensen, zoon des mensen van Daniel 7. Het is een heel belangrijke vraag in die zin dat we ons moeten proberen voor te stellen. Wat hadden ze nou op zichzelf tegen? Nou? Dit waren geen drugsverkopers en pooiers. Dit waren geen slechte schurken. Dit waren de meest godsdienstige mensen die hoog geëerd werden door het hele volk. Mensen die voorbeelden waren van vroomheid. En daarom was het zo afschuwelijk dat dit gebeurde. Want hier was iemand die hen ontmaskerde. Zo beleefden ze dat. Daarom begonnen ze hem te haten bijna vanaf het allereerste begin. En zagen ze dus inderdaad niet dat hij die profetieën vervulde. Als dus vandaag een Jood zegt, ja, maar hij is zeg maar niet de Messias in de zin van de Bijbel, dan moet je goed bedenken dat het beeld dat de Joden van de Messias gemaakt hebben, sedertdien, zo ingericht is dat het zo min mogelijk op Jezus lijkt. Want natuurlijk is dit Jezus de Messias, hij voldoet aan alle kenmerken. Ik zei al, 300 schriftplaatsen vervuld. Maar nu wordt er een beeld van hem ontworpen alsof het volkomen vreemd is dat de Messias goddelijk zou zijn. Maar dan zeg ik alleen al in Psalm 45 wordt hij aangesproken als God. Uw troon, o God. En dat is niet de troon van God in de hemel. Het gaat over de Messias. Dat herkennen de Joden ook. Ze snappen ook niks van dat vers. En dan in Micha 5. Zijn uitgangen zijn van ouds. Van de dagen der eeuwigheid. Hoe moet je dat verstaan? Maar dat hoort allemaal niet meer bij. Want dat lijkt het te veel op Jezus. Ja, ik ben even hard nou. Maar dat is wel ontzettend belangrijk om dat te zien. Hun beeld van de Messias is vertekend. Omdat het niet langer op dat van Jezus mag lijken. Dus de argumenten waren er allemaal duidelijk. Hij heeft zoveel aangegeven waarin het blijkt dat hij de Messias was. En ik weet niet, geloof ik, dat heb ik er ook wel eens hier gezegd. Maar de herhaling is niet zo erg. Want het belangrijke punt is dit. Als de Joden hem niet verworpen hadden. Dan was toen het Messiaanse Rijk aangebroken. Dan waren wij er buiten gevallen. God wilde dat het evangelie zou uitgaan tot alle volkeren. En dat kon alleen als hij verworpen zou worden door de massa van het volk. Niet door allemaal, maar door een groot deel van het volk. En dan komt er een spannend moment. Want Israël was 100% verantwoordelijk voor het feit dat ze de Messias hebben verworpen en zullen daarop worden aangesproken. En tegelijkertijd moeten we zien in de wegen van God, kon het niet anders gaan. Maar er is natuurlijk iets raadslags, dat 1/3 van de hele mensheid is christen. Oké, dat is niet allemaal even echt, maar dat doet er nog niet toe. Het zijn er wel bijna 3 miljard. En van het jodendom is het hoogstens 1% van de joden die zien dat Jezus de Messias is. Alleen al die rare verhouding is zo raadselachtig. Maar het laat zien dat hier geestelijke krachten in het spel zijn die veel verder gaan. Maar des te grootser is ook, laat ik dat alsjeblieft mogen zeggen, des te grootser is het ook. Net als bij die broers van Jozef, als dan Jozef zich bekend maakt, als de Heer Jezus zal verschijnen en ze zullen zien, het is Jezus. Dat is zo ontroerend, zo groot en zo geweldig. Dan zullen de goddelozen nog lachen, maar dan zal een heel grote massa. Zal zeggen, en dan zullen ze ook zeggen, weet je, net als die Emmausgangers, die zeiden, was ons hart niet brandend in ons. Ze zullen ook zeggen, we hebben het eigenlijk diep in ons hart altijd wel geweten, maar we wilden het tegenover onszelf niet toegeven. Ik weet zeker dat een aantal dat zullen zeggen. We wisten het wel. Nog een broeder Kees. Ja, het stikt hier van de broeders Kees. Ja. Kijk, dat vers is heel belangrijk. Oh, sorry, ik moet even zeggen. Welk vers was dat? Romeinen 12, vers 15. Daar staat een heel merkwaardige uitspraak. Als hun verwerping. Zeg nog eens.
Als hun verwerping verzoening voor de wereld.
Juist, verzoening voor de wereld betekent. Wat zal hun aanneming zijn? Anders dan levend uit de doden. Daar zie je. Het is even daar de vraag. Bedoelt het nou dat Israël de Messias verworpen heeft? Of dat God Israël verworpen heeft voor een tijd. Maar eigenlijk maakt dat voor de uitleg niet zoveel uit. Er is een moment gekomen dat er een scheiding ontstond. Dat is het moment dat de vrouw als het ware weg uitgestoten wordt door haar man. Dat heeft ook te maken met de verwoesting van Jeruzalem en al die nare dingen die daarmee verbonden zijn. Maar dat was alles nodig omdat het heil tot het einde der aarde zou komen. Wat niets afdoet aan de verantwoordelijkheid van Israël, maar wel iets laat zien van Gods plannen. Maar staat er dan bij. Door die verwerping is die grote, grote gemeente uit al de volken bij elkaar gebracht. Geweldig. Maar des te mooier zal het zijn als Israël weer opnieuw wordt aangenomen. Ja, dat lijkt wel zien dat het daar gaat om Gods verwerping van Israël. Niet Israëls verwerping van de Messias, maar Gods verwerping terzijdestelling van Israël. Ze werden voor een tijd op een zijspoor gerangeerd. Terwijl God zijn oog toch altijd op hen hield, hoor. Anders waren ze die 2000 jaren lang omgekomen. Maar wat zal het zijn als hij hen weer zal aannemen, als ze weer zijn volk zullen worden? En dat is wat we gezien hebben in Jesaja 2 en wat je ook ziet op zoveel andere plaatsen. Wat een zegen zal dat zijn voor al die volkeren die worden toegelaten tot het Messiaanse Rijk. En die daar zullen ondervinden wat het is om onder de Messias van Israël te leven in vrede en gerechtigheid. Want die vrede, die gerechtigheid, dat niet meer vechten met elkaar, maar die zwaarden worden omgesmeed tot ploegschade. Dat staat geschreven op het gebouw van de Verenigde Naties in New York. Ik heb het met eigen ogen gezien. En gaat wel even door je heen. Elke Jood en elk Christen moet zijn hart toch zien opspringen als daar staat. En daar zijn die Verenigde Naties voor bedoeld, om het zover te brengen dat we geen oorlog meer met elkaar voeren. Het is nog een beetje te vroeg daarvoor, maar het is een geweldige uitspraak. En probeer een wereld voor te stellen van vrede en van gerechtigheid. Waar het kwaad ook elke dag onmiddellijk uitgeroeid wordt. Dat moet je erbij vertellen. In Psalm 101 aan het slot zie je dat, in Zefanja 3... Elke ochtend laat hij zijn gericht uitgaan. Dus voor rebellen is daar geen plaats. Dan moet je, als je met christenen spreekt, dat is altijd een beetje voor christenen. Als je goed nadenkt, is democratie eigenlijk een moeilijk punt. Want democratie betekent toch dat wij besluiten nemen bij meerderheden, maar dat we toch altijd de minderheden zo goed mogelijk laten staan. Dat we iedereen het optimale gevoel van vrijheid geven. Nou, dat is dat niet. Hier is een autoritair heerser die elke ochtend de rebellen uitroeit uit het land. Maar wel vrijheid en vrede en vreugde garandeert voor de rest. En het enige antwoord dat je kunt hebben op mensen met een waarachtig democratisch gemoed, en ik denk dat ik dat ook wel een beetje heb, dat we het allemaal wel hebben, dat is, ik heb niet zoveel bezwaar tegen een autoritaire regering als de vorst maar aan twee kenmerken voldoet. Hij moet volmaakt intelligent en wijs zijn, zodat hij alleen maar goede beslissingen neemt. Hij wordt niet door corona in de war gebracht, voor zover dat nog zou kunnen. Hij weet precies wat hij moet doen. Maar ten tweede, dat noemen we wel eens een verlicht despoot. Koning Willem I was nog een verlicht despoot, want dat was nog voor de grondwet van 1848. Een verlicht despoot is iemand die zegt, alles moet door mij gebeuren, maar het is wel allemaal voor het volk. Dus iemand die volstrekt belangeloos is en die alles doet voor het andere. Nou, er is maar één in de hele wereldgeschiedenis waar dat voor geldt, dat is de Heer Jezus. Volmaakt wijs, volmaakt belangeloos. Alles voor de ander. Onder zo'n bewind zouden we allemaal regeren willen wonen, liever dan onder een democratisch bewind. Waar we met elkaar al tobbend en zuchtend en luisterend naar elkaar moeten proberen er een beetje uit te komen. En dat is het beste wat we hebben, want alle andere alternatieven zijn slechter. Maar het allermooiste is een volmaakte wijze regeerder. En zo'n soort wereld zal het zijn. Maar voor alle die de Heer lief hebben, zal het paradijs op aarde zijn, letterlijk. Letterlijk. Nog meer kezen in de zaal? Nog een kees. Dezelfde. Nee, dat zeg ik niet. Ik denk het misschien hoogstens, maar ik zeg het niet. Vertel op.
U vertelde een aantal keren terug dat het uniek was voor koning David zijn zoeken naar de vaste
plaats. Oh, heb ik dat verteld? Ja, dat is mooi.
Niemand heeft dat zo gedaan als hij.
Nee, Psalm 132.
En dat heeft God niet geopenbaard in een ceremonieel geheel, een soort feest. Hij openbaart dat als hij zijn oordelen volvoert. Ja. Over de volkstemming. De engel van het verderf komt en dan stopt die daar.
Ja.
Daar is de
ja.
Dus had ik te denken, zou het nou zo toegaan met de openbaring van zijn heerlijkheid? En dat hij zegt, ik ben jullie God en ik wil bij jullie wonen in de weg van het oordeel.
Probeer ik kort samen te vatten. God heeft uiteindelijk aan David laten zien, zegt u, hoe de woning, waar hij de woning wilde hebben. Was eigenlijk op de plaats van het oordeel. De dorstvloer van Arauna. Er komt ook vuur van de hemel. Ik zag het pas weer. Ik was vergeten. Daar kwam ook vuur uit de hemel. Dat neerdaalt op dat offer dat hij daar brengt op die dorstvloer. Wat dus op de top van Berg Moria geweest moet zijn. Maar als God zijn genade openbaart, is dat altijd in de weg van het oordeel. Met andere woorden, er wordt wel eens heel oppervlakkig gesproken over Romeinen 11 vers 25. Dan zal heel Israël behouden worden. Ja, zeg maar, dat is niet zo even uit de losse pols. Dat gaat langs de weg van het oordeel. Dat gehele Israël, dat is het Israël van God, dat tenslotte zal overblijven en dat in het land wordt binnengeleid, daar wordt gevestigd, maar er zullen ook vele goddelozen bij omkomen. Er is altijd schifting. Er is nooit een kwestie in enige situatie dat alle betrokkenen behouden worden. Er is altijd een scheiding tussen de rechtvaardigen en de goddelozen. Uiteindelijk in de schrift is dat de grote vraag, hoor je uiteindelijk maar bij een van deze twee groepen? Terwijl wij denken dat er ontzettend veel groepen tussenin zitten misschien wel. Want we zijn allemaal wel een beetje rechtvaardig, allemaal een beetje goddeloos. Nee, uiteindelijk zijn er maar rechtvaardigen. Dat zijn dan wel mensen gerechtvaardigd uit genade en door het geloof. En goddelozen. Dat kan niet anders, want er zijn maar twee bestemmingen uiteindelijk. De poel van vuur of de hemelse gelukzaligheid. Maar dat betekent uiteindelijk bij elke vorm van oordeel. Kijk, bij de grote witte troon is dat niet meer zo, want dat zijn de doden die er nog opstaan. Dat zijn de laatste die verwezen worden naar hun plek van oordeel. Maar er is altijd een rechtvaardig. Het staat in de handelingen zo, een opstanding van de rechtvaardigen en van de onrechtvaardigen. In Johannes 5, er is een opstanding ten leven en een opstanding ten oordeel. Uiteindelijk zal de herderstaf daar overheen gaan. Ik geloof dat dat in Ezechiël 20 staat. Waarbij de rechtvaardigen van Israël midden gaan en de goddelozen worden uitgeroeid. Tweederde in het land zal worden uitgeroeid, zegt Zacharia 13, vers 10. En een derde blijft over. Dat is het gelovig overblijfsel. Sha'ar Yashuv. Een rest zal zich bekeren. Jesaja 17 zegt zelfs, het zal zijn als wanneer je aan een boom schudt en er blijven nog een paar vruchtjes in de boom hangen, de rest ligt op de grond. Die paar vruchtjes in de boom, dat is het. Dat zijn de echte. Dat klinkt wel heel dramatisch. Maar het is altijd een rest. Het is zoals ik ook in een preek uit mijn jeugd leerde. Je leert alles in je jeugd. En als jullie je jeugd al gepasseerd hebben, kansen vergaan. Over een Engelse koning die een Schotse stad, dat moet natuurlijk in de vroege middeleeuwen zijn geweest of zo, een Schotse stad belegerde. En hij zei, als jullie de stad overgeven, laat ik jullie allemaal in vrijheid gaan. Als jullie de stad niet overleveren en ik de stad verover, dood ik jullie allemaal. Nou, die Schotten waren eigenwijs en die wilden er niks van weten. En de koning nam die stad in. En hij riep ze allemaal op het stadsplein bij elkaar. Hij zei, jullie hebben gehoord wat ik gezegd heb. Je kunt niet zeggen, we wisten het niet. Jullie waren zo eigenwijs, je hebt toch volgehouden. Jullie hebben weten gehoord wat ik gezegd heb, ik ga jullie allemaal doden. Maar ik heb besloten, niet omdat jullie ook maar iets verdiend hebben, een aantal van jullie te behouden. Het leven te redden. Dat is niet omdat jullie dat die personen aardiger zijn dan de anderen. Ook niet dat ze beter zijn. Want jullie hebben allemaal samen besloten, wij verdedigen de stad tot het uiterste, wij geven ons niet over. Ook diegene die ik nu ga aanwijzen. Maar diegene ga ik, omdat ik genadig ben en barmhartig ben, niet omdat jullie zo goed zijn, ga ik sparen. Het werd daar uitgelegd in die preek om iets uit te leggen van de waarheid van de uitverkiezing. Uitverkiezing is gebaseerd op Gods soevereine eigen keuze van genade. Maar ook om te laten zien dat we allemaal van nature het oordeel verdiend hebben. En dat geldt ook voor elke Israëliet. Sorry. Ik zei dat net al op Psalm 45. Vergeet het huis van je vaders, wordt dat tegen de bruid gezegd. Dus als je komt met, ja, wacht even, u hebt destijds nog beloofd, kijk, staat hier in de Bijbel, u belooft u zo dit en dat. Oh, kom je hier met claims, kom je hier met aanspraken, dat je dit of dat verdiend hebt, of dat je daar en daar recht op hebt. Zo praten sommige Joden vandaag en daar. We hebben recht op die Judea en Samaria, die Westbank. Je hebt helemaal nergens recht op. Je leeft uit genade. En orthodoxe Joden, ultra-orthodoxe Joden weten het nog het beste. God zelf, de Messias, zal het ons moeten geven. We kunnen geen recht laten gelden op iets waar we 2000 jaar niet gewoond hebben. Zonder ons af te vragen waarom we er überhaupt uitgejaagd zijn. En dan zomaar terugkomen en zeggen, we hebben er recht op. Kom nou. En dat is een vast principe dat je in al deze dingen terugvindt. De genade heeft altijd zijn keerzijde in het oordeel. zoals het oordeel altijd zijn keerzijde vindt. In diegene, net als die Engelse koning dat deed, van een aantal die zeiden, die wil ik redden. Gewoon omdat ik dat wil. Niet omdat ze iets verdiend hebben, niet omdat ze beter zijn. En zo zitten wij hier ook als producten van Gods genade en verder niks. Maar het doet niks af van onze verantwoordelijkheid, net zo min als die van Israël. Wie nog meer? Ik wil even wachten, anders blijft het in deze drie broeders kringetje rondgaan. Ik wil even wachten of er iemand anders is. Bij Kees heb ik nog een oogje toegeknepen, dat moet ik bij jou dan eigenlijk ook doen. Kijk, daar heb je Jolanda, zie die dames, die zijn altijd zo bescheiden, die komen pas iets later altijd. Jolanda.
U spreekt over op de aarde en in de hemel, dus de troon. Gabriel zei de troon in de hemel en op de aarde.
Nee, hij had het alleen over de troon op aarde. Aarde. Ja, ik moet eigenlijk de vragen toelichten, want anders krijg ik weer klachten dat ik de vragen niet herhaal. Waar we het vanavond over gehad hebben, dat is uitsluitend op dingen die op de aarde zich afspelen. Het is een aardsland, het is een aardse berg, aardse stad, aardsheiligdom, een aardsvolk. Aards is niet het tegenovergestelde van geestelijk. Dat is een foute tegenstelling. Het aardse staat tegenover het geestelijke. Nee, dat is een rare tegenstelling. Het aardse staat tegenover het hemelse. En het geestelijke staat tegenover het ongeestelijke. Wat daar zal gebeuren in dat Messiaanse Rijk, dat is zeer aards en zeer geestelijk. Ik had ooit eens een boek geschreven over deze dingen. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga dat toch eens een keer aan een bekende Kuiperiaanse theoloog geven. Hij hoeft er niet mee eens te zijn, maar misschien wil hij toch een voorwoordje schrijven. Nou, hij was zeer genegen om dat te doen. En tenslotte zei hij, nee, ik doe het toch niet. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen. Want hij zei, het is zo aards. En ik geloof in een geestelijke werkelijkheid. Toen dacht ik, oh jongens. Nou ja, ik heb ook niet meer geprobeerd het hem uit te leggen. Maar wat er gebeurt op aarde is uitermate geestelijk. Dan moet je het hele Oude Testament wegstappen, want het is alles ontzettend aards. Alleen de engelen wonen in de hemel. God woont in de hemel, zegt Psalm 115, en heeft de aarde aan de mensenkinderen gegeven. Maar aards is niet zelfs ongeestelijk. Je hebt zeer hemelse ongeestelijke dingen, namelijk gevallen engelen bijvoorbeeld. En je hebt zeer geestelijke dingen op aarde. Zoals al degenen die de Heere God lief hebben. En zo was het in het Oude Testament, en daar deden ze dat in een aardse tempel. En sommige mensen lijken wel eens de indruk te geven alsof dat Oude Testament een beetje primitief is. Maar God zelf zegt als allereerste op de berg tegen Mozes, ik wil graag onder de mensen wonen, wil u een tent voor mij bouwen? Was God dan ook primitief? God wilde wonen in een aardse tent en hij gaf precies de aanwijzing, een gewone tent. Ja, een beetje een mooie tent hoor, met gouden planken en weet ik het allemaal. Maar een tent is een tent. Hij wilde gewoon in een tent wonen bij mensen. Dat heeft niks met primitief te maken. Het heeft wel met aards te maken, maar ook met zeer geestelijk. En het bijzondere is, God is in dat opzicht niet veranderd. Hij woont ook in de hemel, daarom wilde hij ook een hemelsvolk hebben. En dat zal ook in de hemel bij hem wonen. En dan zal hij in de hemel een middelpunt zijn. Maar in Ezekiel 43 zegt hij, die berg geef ik nooit op. En die tempel geef ik nooit op. Die zijn voor de eeuwigheid bedoeld. Eeuwigheid betekent altijd zolang als deze aarde bestaat. En in Exodus 43, dat is zo'n prachtige passage. Ezekiel ziet het in de geest, hoe die tempel herbouwd wordt in Jeruzalem. En hoe dan opnieuw de Shechina neerdaalt. In Ezekiel 9 tot 11 had hij gezien hoe die Shechina opsteeg, die wolkolom, die glorie van de Heer, opsteeg uit de tempel, aarzelend, treuzelend, want hij wilde eigenlijk niet weg. Maar het moest, want die tempel zou verwoest worden door de Babyloniërs. En dan zoveel hoofdstukken later zegt hij, maar hij komt weer terug. Het is nog steeds niet gebeurd. Maar hij komt weer terug. Want God is niet primitief om in een aards gebouw te wonen. Salomo wist al dat het aardse gebouw natuurlijk de Heer de God helemaal niet kon bevatten. Dat is omdat ik nog te lang gepraat heb. Natuurlijk, de hemel der hemelen kan u niet bevatten. Die mensen waren in dat opzicht niet primitief. Die wisten ook wel dat God niet kon wonen op die vierkante voet. Daar op die ark des verbonds tussen die gouden geerdups. Natuurlijk. Zelfs de hemel, dat zie je zo mooi bij Jesaja. Die ziet de Heere God in de tempel. Maar hij ziet alleen de zoom van zijn kleed. God was zo groot, alleen de zoom die paste in die tempel. Eventjes heel letterlijk toegepast. Dus ze wisten heel goed, God is veel te groot, is zelfs te groot voor de hemel. En toch zegt die God, daar wil ik wonen, daar, op die plek. En die zal zo heilig zijn, dat als je daar komt en je hebt er niks te zoeken, dan word je meteen met de dood getroffen. Ja, dit is zo ongelooflijk rijk. Als dat primitief is, dan is God het zelf ook, met eerbied gesproken. Aards staat tegenover hemels, maar niet tegenover geestelijk. Mooi, Jolanda. Nog meer, dames, voordat de heren er weer tussen komen. Heb je nog een glaasje water, Ike, of niet? Of wie heeft mij dat bezorgd? Ik weet helemaal niet of jij dat wel was. Of wacht even. Toch weer een zuster die dat... Dank je wel. Wie? Op slot van rekening, we hebben nou geen avondklok. We kunnen heerlijk tot middernacht doorgaan, nietwaar? Nou, dan mag deze broeder weer. Want het is niet dat ik jou niet aan het woord wil laten komen.
Ja, staat in Romeinen 9, vers 6. Want niet alle die uit Israël voortgekomen zijn Israël. Ook niet omdat ze Abrahams nageslacht zijn. Zijn ze alle kinderen. Maar alleen dat ze Isaac zo'n nageslacht worden. Wat wordt er nou precies bij bedoeld?
Ja, je bent hier wel een beetje gekomen met het idee van... Nou, we kunnen toch eens een paar vragen stellen waar ik mee zit... maar die niet direct met het onderwerp te maken hebben. Goed, het ging over Romeinen 9 vers 6. Niet allen die van Israël zijn, zijn van Israël. Dankjewel. Het is ook een raadselachtige uitdrukking, dat geef ik onmiddellijk toe. Vervangingstheologen gebruiken die tekst... om een uitbreiding eraan te geven. Er zijn een heleboel die van nature niet van Israël zijn, dat zijn wij dan, maar die toch Israël zijn. Dat is precies het omgekeerde naar mijn bescheiden mening van wat die tekst wil zeggen. Die tekst wil zeggen, als je uit Israël bent, als je uit de aartsvaders geboren bent, betekent dat echt nog niet automatisch dat je erbij mag horen. Kijk maar naar de zonen van Abraham. Alleen Isaac deed mee, niet Ismaël. Kijk maar naar de zonen van Isaac. Dat waren nooit de twee tweelingbroers. Maar alleen Jacob deed mee. Edom, Esau niet. Met andere woorden, je kunt wel uit Israël zijn, maar er is iets als de verkiezing der genade. En zo is het vandaag ook, zegt Paulus. Er zijn een heleboel die zijn Israël, maar ze zijn niet het Israël van God. Ze zijn niet degene die werkelijk deel aan hem hebben door het werk van de Heer Jezus. En dat ze dat niet zijn, dat is hun eigen verantwoordelijkheid, dat ze hem afgewezen hebben, maar het is ook het werk van Gods genade dat een aantal het wel hebben mogen zien. Het overblijfsel naar de verkiezing der genade. Dus dat raadselachtige vers, dat denk ik dat het dit betekent. Je kunt uit de aartsvaders geboren zijn. Je kunt, om even heel gereformeerd te spreken, je kunt de doop van het verbond ontvangen hebben. Je kunt een verbondskindje zijn. Onze oudste dochter kwam thuis na een week op de gereformeerd vrijgemaakte school en zei, papa, wat zijn verbondskinderen? Ik zeg, wat is dat dan? Hoe kom je daar nou bij? Ja, we hebben een leraar die dankt elke dag dat wij verbondskinderen mogen zijn. Dat zou natuurlijk op een Revo-school nooit gebeuren, zoiets. Maar daar wel, verbondskinderen. Maar je kunt inderdaad een verbondskind zijn en voor eeuwig verloren gaan. En dat is met Israël ook zo. Je wil zeggen, ik ben een Jood. Frans Rosenzweig, die stond op het punt in 1926 om over te gaan door de christendom. Een heel bekende Joodse leider. En toen dacht hij ineens aan Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En toen dacht hij, dat is alleen voor de heidenen. Wij Joden zijn al bij de Vader. Wij hebben dat niet nodig. En dat vind ik zo'n tragisch misverstand. Wij zijn er automatisch al bij. Nou, dan moet je even luisteren naar die Nicodemus. De leraar in Israël. Die komt bij de Heer Jezus op bezoek. Wij weten. Zo begint hij. Wij weten. De Heer Jezus, je weet helemaal niks. Want als je niet wedergeboren bent, dan kun je het koninkrijk Gods niet eens zien. Laat staan binnengaan. Snap je? Daarom haten de Joden hem zo. Hij zei op met jullie pretenties en praatjesmakers. Als je niet wederom geboren bent, val je er buiten. Of je nou een Jood bent of niet. Dus niet allen die Israël zijn, zijn Israël. Niet omdat je een Israëliet bent, kom je er automatisch bij. De orthodoxe Joden, de vrome Joden weten dat natuurlijk ook heel goed. Pinchas Lapide, de bekende Joodse leider, schreef... Het Jodendom is een godsdienst van pure genade. Toen dacht hij, dat schrijft hij om ons te prikkelen, christenen. Hij was ook professor in het Nieuw Testament. Maar hij heeft volkomen gelijk. Ook in het Jodendom word je uiteindelijk behouden, niet op grond van je goede diploma's en je hoge cijfers op je vrome rapport, maar puur uit genade. Voordat mijn stem het helemaal begrijpt. Het is 10:15 trouwens, en dat mocht helemaal niet van jou. Oh. Nou, als iemand nog een dringende vraag heeft, maar dan wel op het onderwerp graag betrekking hebbende. Ja, en
slechts
al voorproefjes van hebben. Ja, maar Kelly, je hebt het over het begin van het boek Handelingen. Toen gebeurden er wonderbaarlijke dingen. En die hebben ook daadwerkelijk duizenden Joden aangetrokken, mag ik ook niet vergeten. Dat was een overgangssituatie. Je ziet dat in Handelingen 3, waar Petrus het volk toespreekt en hij zegt: als jullie je nu bekeren, ik zeg het met mijn woorden, als jullie nu bekeren, komt Christus terug en komt het Messiaanse Rijk. De wederherstelling van alle dingen. Dat is krasse taal. Stel je voor dat het gebeurd was. En dan stap je verder, gaat het bij Stefanus. Die ze keihard beschuldigt dat ze moordenaar zijn geworden van Jezus. En dan zegt hij helemaal aan het eind: ik zie de zoon des mensen staande ter rechterhand Gods, niet zittende. En een van de uitleggingen is alsof hij Jezus daar terug stond, als de Israël hem toen had aangenomen, opstond om terug te komen en alsnog het Messiaanse Rijk op te richten. Er is dus een overgang waarbij steeds duidelijker wordt: de massa van Israël wil niet. En dat eindigt misschien wel bij Handelingen 28, want dat lijkt zo'n abrupt einde. Hij zit daar in Rome, Paulus, en het is voorbij. Dat boek voor je er erg in hebt, terwijl je denkt, het houdt midden in het verhaal op. Nee, hij spreekt daar met de Joodse leiders in Rome, de hoofdstad van het oude Romeinse Rijk. En dan zie je dezelfde reactie. En dan zegt Paulus ook, zoals hij dat al eerder ook gezegd had op zijn zendingsreis: ik ben gezonden voor Israël, maar als jullie niet willen horen, dan ga ik naar de volgende. En Handelingen 28 zet er een streep onder. Oké, als jullie het dan niet willen horen, dan gaan we naar de volgende. Die zullen horen. En zo is het ook gegaan. Zo is het ook gegaan. Het boeiende is dat we misschien nu weer in een overgangsperiode leven. Ik had er straks over 1880... kon niemand zich voorstellen dat er zoiets zou bestaan als Messiaanse Joden. Mensen die zouden geloven in de Heer Jezus, maar niet toetraden tot een of andere christelijke kerk, maar gewoon Jood bleven en als Joden bleven leven. Omdat ze de vervulling van het Jodendom hadden gevonden en niet in hun hersens zouden halen om van de ene godsdienst naar de andere over te gaan, alsof dat van hen verwacht wordt. Een van de grootste misverstanden van Israël, dat als ze in de Heer Jezus zouden gaan geloven, dat ze dan van de ene godsdienst naar de andere moeten overgaan. Nee. Ze zijn nog nooit zo Joods geweest als wanneer de Messias hebben leren kennen. En dat is iets van deze tijd, dat het Messiaanse Jodendom daar weer tevoorschijn komt. En er zijn een paar 100.000 mensen in de wereld, dat is wel niet zo geweldig groot, maar het is wel een wolkje als eens mans hand, als dat eenmaal een donderbui wordt. En dat is zo typerend. Maar goed, we zullen het achteraf nog beter kunnen beoordelen, als we weer terug kunnen kijken op deze fase van de geschiedenis. Maar volgens mij leven we weer in zo'n fase en dat betekent dat de komst er zeer aanstaande is. Want daar gaat het om. De staat Israël is daarvan een krachtig bewijs, maar evenzeer het feit dat deze Messiaanse Joden daar zijn. Ook in Jeruzalem en ook in allerlei andere delen van Israël. Worden met de nek aangekeken door de andere Joden. Die willen nog wel praten met ons christenen. Niet met die Messias blijvende Joden. Dat komt zo dichtbij. Joden die in Jezus geloven. En Jood blijven. Eigen synagoge hebben. Zo was het in Handelingen ook. En nu zijn we weer in die fase aanbeland. Goed, voordat ik niet meer weet wat ik zeg, gaan we ermee ophouden, want ik ben moe. Bedankt dat jullie al die tijd hebben willen luisteren. 8 keren. En we hopen elkaar bij leven en gezondheid, ijs en weder en corona dienende, weer in september, 10 september geloof ik, zag ik ergens staan, bij elkaar te zijn. Ik hoop dat jullie tevreden zijn met het onderwerp. We gaan het weer hebben over zeer fundamentele dingen. Abraham, geloofsheld, vriend van God. Bij de moslims heet hij Ibrahim Khalil. Abraham de vriend. Je zal toch een vriend van God zijn? Een van de mooiste titels.